site kan zetten. Ja, oké. Handelingen 20 vers 32. En nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijn de genade die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ja, vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar zitten. Uw woord is krachtig en we hebben het nodig, vader. En we zijn ook blij dat we de Bijbel hebben in de Statenvertaling. En dat u ons kan leren en licht geven. Ook vanochtend weer, vader, dat we weer opgebouwd mogen worden. Geef ons daarom licht, vader, door uw geest in onze geest, vader. Zodat we het gaan begrijpen en verstaan. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, het onderwerp is het woord over het woord. Ik heb een aantal teksten dat het woord genoemd wordt in de Bijbel en wat daarover gezegd wordt. En daar zijn we al een tijdje mee bezig en nu kom ik hier dan terecht. Het woord zijner genade. En Paulus beveelt u, dat zijn de ouderlingen van Efeze, aan God en het woord zijner genade. Hij draagt het in feite aan hun over. Dat is wat hij hier doet. En wat zegt hij dan? Ik beveel u goden het woord zijn de genade. Waarom? Het zijn de ouderlingen van Efeze die tot zich geroepen heeft. En dat zijn de opzieners van de gemeente te Efeze. En hij weet, ik kom daar niet meer, want ik ga naar Jeruzalem. En daar zal ik gevangen genomen worden. En ze zullen hem niet meer zien. Dus ja, tot nu toe, hij zegt ook in het volgende, even kijken, waar zegt hij het ergens anders? In vers 31, daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. Waakt. Dus je moet waken. Ja? Waarom? In vers 29. Want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Het kan van buiten afkomen, het kan van binnenuit komen, dat er dingen gezegd worden die niet kloppen. En daarom zegt hij ook, je moet waken. En Paulus gaat weg. Dus ze zullen hem niet meer zien en hij is toch wel de autoriteit he, met de verborgenheid. Aan hem is het allemaal geopenbaard en ze zullen hem niet meer zien. Dus ja, en hij in die tijd heeft hij wel wat geschreven, maar nog lang niet alles. En dan gaat hij weg en dan zegt hij, wacht eventjes. Al die tijd dat hij geweest is bij hun, draagt hij dus nu hun over aan het woord zijn genade. Dat is uniek, want het is namelijk niet het woord van de wet, maar van de genade. In vers 24 noemt hij het ook. Het evangelie der genade Gods. Dat is zijn bediening. Om te betuigen het evangelie der genade Gods. Het goede nieuws van Gods genade. Nou, dat is inderdaad heel goed nieuws voor ons, toch? Daar kan ik van genieten. En in vers 27 zegt hij ook, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Dus het evangelie van Gods genade heeft hij niets verzwegen. Hij heeft alles gezegd. Dus ook de doop is niet met water, is gewoon de doop door de Heilige Geest. We gaan niet een beetje water in de wijn doen. De hele raad Gods. Dus de hele raad Gods zit in het evangelie van Gods genade. Nou, wij weten nu, er zijn nog meer brieven geschreven door Paulus, Efeze en nog een aantal brieven daarna. En dan hebben wij dus de hele raad van Gods voor ons. En wat zegt hij daarvan? In vers 32. Dat is machtig ons op te bouwen. En daar gaat het om. En een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Dus zij zijn nog gered. Want het is de genade van God, die is geschenen aan ons allemaal. En die is machtig om ons zalig te maken, eeuwig leven te geven. Oké, maar dat zijn zij. Dus hij zegt nu tegen die ouderlingen, de opzieners, want die gaan straks naar de gemeente terug. Kijk, jullie moeten waken dat er geen andere leerlingen komen. Maar blijf bij dat woord van zijn genade. Jullie zullen mijn gezicht niet meer zien. Maar wat hebben jullie zo meteen? Jullie vallen nu direct onder God. Ja, autoriteit en het woord van zijn genade. Dat is de autoriteit. Dus ja, als je dingen spreekt, of als ik dingen zeg ook, dan kom je alleen in autoriteit niet omdat jij het bent, maar je komt met autoriteit omdat je Gods woord brengt. Dat is de autoriteit. En voor ons is dat Gods genade-evangelie. En dat is machtig om ons op te bouwen. Romeinen 16, vers 25 zegt ook, hem nu die machtig is u te bevestigen. De prediking van Jezus Christus naar mijn evangelie. En dat is het evangelie van zijn genade. En dat is machtig om u op te bouwen. Dat betekent dus iedereen, dit zijn de ouderlingen van Efeze, maar ze gaan terug. En ze hebben alleen Gods woord nu. Dat is waar we en wat wij nu ook doen, uit leren en prediken. En dat is wat ons op moet bouwen. Want jullie zijn, zover ik iedereen ken, allemaal kinderen van de Heer Jezus. Dus wij hebben nu nodig, niet om gered te worden, maar van de eeuwige dood, maar om opgebouwd te worden en een erfdeel onder de geheiligden. Dat heeft te maken natuurlijk ook, we hebben allemaal een erfenis. We hebben allemaal het Koninkrijk Gods in de hemel geërfd. Maar je kan ook een erfenis in de erfenis krijgen, ja? Een erfdeel. De een heeft een groter erfdeel als de andere. Dat heeft weer met loon te maken. Nou, dat is allemaal door het woord van zijn genade. En dat is voor iedereen, want hij zegt u, dat zijn de ouderlingen, maar zij gaan natuurlijk naar die gemeente terug. En dat wordt geleerd, is voor ons allemaal. Het is voor niemand te moeilijk. Je hoeft niet gestudeerd te hebben, ja, gestudeerd in het woord graag. Maar je hebt geen opleiding nodig, we kunnen het allemaal begrijpen, want Gods geest getuigt in onze geest. En Gods genade, wat staat daar, is machtig u. Dus dat is voor iedereen. Niemand uitgesloten op te bouwen. En voor altijd. Nou, dat is heel wat anders als je spreekt natuurlijk over het evangelie van het koninkrijk. Want dan kom je natuurlijk met de wet. Nou, wat doet de genade? Dat bouwt op. Wat doet de wet? Ja, dat breekt juist af. Paulus noemt dat in 2 Korinthe 3, noemt hij het de bediening des doods. De bediening der verdoemenis noemt hij dat daar, de wet. De prediking van de wet. Dat niemand kan die houden en ook wij onder de genade, moet onder de genade blijven, willen wij tenminste opgebouwd worden. Ja, dus het gaat om opbouwen en niet om afbreken. Nou, gaan we mee even naar 1 Korinthe 3 vers 10. Dat is machtig om ons op te bouwen. 1 Korinthe 3 vers 10. En ik heb het al vaker gezegd, het gaat, tenminste het woord zegt dat. Bouwen, wat is dat? Wat is de genadeboodschap? Is dat alleen kennis opdoen? Nou, het begint natuurlijk met kennis, toch? Het begint met kennis. Dat zonder meer, want je hebt kennis nodig om te weten wat de Heer wil. Ja? We hebben een boekje, Het Kennen en Doen de Wil van God, van Richard Jordan. Nou, dat is een geweldig boek om te lezen. Wat is de wil van God? Ja, nou, de wil van God is dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, dan heb je de kennis van de waarheid. Je bent gered en de waarheid leert je om godzalig te leven. Maarten zei het net al in zijn gebed. Ja. Nou, 3 vers 10. Na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het 20... Ja, dit gaat niet hoor. Misschien moet ze naar de speeltuin dagen. Want... Dit gaat niet. Nou, om dus even te concentreren over het opbouwen. Paulus zegt, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Dus dat is het fundament. Paulus zegt, we gaan bouwen, maar dan moeten we wel eens het juiste fundament hebben. En het fundament is Jezus Christus. Dat is het altijd al geweest. Petrus heeft ook Christus verkondigd. Ja? Dat was ook het fundament. Maar dat was het fundament voor het profetisch programma, voor Israël en uiteindelijk voor de wereld hier op aarde, als hij daar gaat regeren. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Maar we hebben nu het woord van zijn genade. En hij zegt, een ander moet opletten hoe hij daarop bouwt. Maar het fundament moet je moet bouwen op het fundament wat ik gelegd heb. Fundament. Nou, dat zijn... Denk aan de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Ja? Efezebrief. De leer die Paulus heeft opgeschreven. Dat is het fundament wat gelegd is. Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Nou, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hooi, hout, hooi stoppelen. En iegelijks werk zal het openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, toch alzo door vuur. U ziet het hele stukje gaat over bouwen. Nou, Paulus zei net, hè? Ik geef jullie over aan God en aan het woord zijnde genade, dat machtig is u op te bouwen. Nou, hier zie je heel duidelijk verschil. Wat is het? Dit gaat het om bouwen of gaat het om kennis? Nee, het fundament, dat weten we, dat is Christus naar de openbaring der verborgenheid. Daar gaan we van leren. En dat ga je toepassen in je leven. Dat gebruik je als je de standaard in je dagelijks leven. En zo ga je bouwen. En dan zie je ook, dat is het goud, zilver, kostelijke stenen. En dat houdt hoor in stoppen. Hij zegt ook, het zal verbranden op die dag. En wat is de dag? De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Ontdekt. Het woord is altijd het vuur wat reinigt. En dat maakt openbaar. Dat ontdekt. Iets is bedekt. Je kan iets bedekt houden, hè? Maar als je Gods woord tegenaan houdt, dan wordt het ontdekt. Dus wat is de motivatie van de dingen die wij doen? God kijkt altijd naar de motivatie van het hart. De dingen die wij gedaan hebben, is dat de motivatie door het bouwen van op het fundament wat Paulus gelegd heeft of niet? Maar hij spreekt wel over bouwen. Dus een huis, een fundament dat is gelegd, dat heeft Paulus gedaan. Maar het bouwen, dat moet jij doen. Ik heb nog nooit gezien dat een huis uit zichzelf stond. Dus dat betekent doen. Zie je? Dus daarom, kennis maakt ook opgeblazen, zegt Paulus. Dus je hebt de kennis en met die kennis ga jij bouwen. En dat doe je met het woord van zijn genade. En zo bouwen wij. En dat vuur, dat het dan ontdekt, ja, dat is eigenlijk wat Paulus van zegt. Dat is door mijn evangelie. Dat is voor de rechterstoel van Christus. Kijk, mijn evangelie, zo worden de mensen ook gehoord, dat voor de grote witte troon, zegt hij. Op de dag dat God de verborgen dingen van de harten van de mensen zal oordelen naar mijn evangelie. Dat is, Paulus heeft geleerd, het is door het geloof. Ja? Geloof alleen. Het is altijd geloof. Maar voor de rechterstoel van Christus is het standaard voor ons ook nog steeds mijn evangelie. Alleen heeft het met je gehoorzaamheid aan dit evangelie te maken. En daarop wordt het loon gebaseerd. De erfenis onder de geheiligden. Nou, dat is. Dus ja, dat betekent wat je nu doet, investeer je in feite voor in de toekomst. Ga mee naar Efeze 6. Dus het woord van zijn genade, dat is machtig om ons op te bouwen. Nou ja, gezien even de afgelopen weken wat er gebeurd is. Maar waar gaat het om? De kern, Gods genade, zegt Paulus heel duidelijk, is machtig om ons op te bouwen. Niet om te redden, dat is al gebeurd voor de gelovigen. Maar om ons op te bouwen elke dag. En dat geeft hij hun aan over. Nou, dat is voor ons ook. Wij hebben het woord zijn genade. Dat hebben we nodig. Want dat bouwt ons op. En dat schijnen wij toch nodig te hebben. Ja, we hebben Gods genade nodig om opgebouwd te worden. Nou, dan komen we in Efeze 3 vers 16. Zeg ik dat goed? Efeze 6 vers 17, sorry. En dan zegt Paulus, hè, het woord over het woord. Hier zie je het ook weer staan. Het woord. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dus wij hebben het zwaard van de geest, namelijk het woord van God. Waarom hebben we dat? In verband met vers 13. Vers 12, ja, wij hebben, nou laten we zo zeggen, vanaf 10. Volgens mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte zijnde macht. Dat zegt hij niet voor niks hoor. Misschien denken wij dat wij dat niet nodig hebben, maar Paulus zegt, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Wij hebben een slimme tegenstander. Ja? We hebben, de woord zegt strijd. Hè? Een strijd, dat betekent oorlog. Een wapenrusting heb je nodig. Een soldaat heeft met oorlog te maken. Vroeger had je het ministerie van oorlog in Nederland. Dat heet echt zo, hè, Paul? Ministerie van. Ja, maar nu is het defensie, oké. Maar ministerie van oorlog, dat klinkt nog wel even iets heftiger, toch? Ja. Maar dat is met dit ook strijd. We hebben de strijd, de oorlog niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, de geweldhebbenden der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er zijn overheden, machten en autoriteit in de lucht. God heeft zijn engelenscharen. De uitverkoren engelen. Maar we hebben ook gevallen engelen. Satan en zijn engelen. En die staan hier. Daar hebben wij de strijd tegen, ja. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Als je niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Ja? Want wij geloven ook in dingen die je niet ziet, maar het bestaat wel. En deze bestaan ook. En dat zijn onze tegenstanders, want het evangelie van zijn genade, dat maakt zijn nederlaag natuurlijk bekend. De overheden heeft hij uitgetogen aan het kruis en in het openbaar tentoongesteld. Dus wij verklaren De overwinning. Hij is alles kwijt. En daarom, dat wil hij niet dat dat verkondigd wordt, neemt aan de hele wapenrusting Gods. De gehele wapenrusting Gods. Hè? Niet een onderdeel. Wat heb je aan een soldaat die geen goed schoeisel heeft? Wat heb je aan een soldaat die geen goede wapens heeft? Dat is ook in het nieuws met defensie. Hè? Dan moeten ze schieten. Ik weet niet of het waar is. En dan moeten ze pang, pang, pang roepen. Want de munitie, oefenmunitie is op. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee, dus de hele wapenrusting. Je moet goed bewapend in de strijd staan. Waarom? Omdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Nou, de boze dag is nu. Die is niet van, dat komt wel een keer. Misschien denk je, het gaat goed. Maar op een gegeven moment komt, boem, kan het een keer zomaar gebeuren, ja? Daarom roept hij ook altijd, waakt. Want de tegenstander zal niet rusten om dit evangelie aan te vallen en het kapot te maken. Dus neem die wapenrusting op, aan, en dan kun je weer staan in de boze dag en kijk, en als verricht hebbende staande blijven. Ja? Die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ja. Oké, en dan zie je dus al die dingen van de wapenrusting, maar mij gaat het nu even om vers 17. Nou, er zijn allemaal zussen, vaders en moeders hier in de zaal. Die kunnen we allemaal adviseren hoe we dat moeten doen. Nee, ja. Maar we gaan weer verder. Dus, we gaan weer verder hoor, geen probleem. En het zwaard van de geest, het welke Gods woord. Dus wat is mijn wapen? Dat is het zwaard van de geest. En dat moeten wij hanteren. Daar gaan wij ons mee verdedigen. Geestelijk, want we hebben een geestelijke tegenstander. Dat is zo belangrijk, dat je dat ziet. Want heel gauw gaan wij natuurlijk in onze emoties en dan gaan wij over op strijd van tegen de mensen. En dat is het probleem vaak en dan komen de problemen. Maar het autoriteit is het woord en dat geeft jou ook autoriteit. En dat geeft jou ook, stelt je ook in staat om niet ten onder te gaan, om staande te blijven. En je kan je alleen maar verdedigen met het zwaard van de geest. Dus het zwaard, dit zijn de woorden van de Heilige Geest, hè? Maar het is ook het zwaard van de Heilige Geest. En dat hanteer jij. Dit is jouw wapen. Niet vleeselijke wapens, maar dit is jouw wapen. Gods woord, ja. En zo blijven wij staan. En dan hebben wij een goede bewapening. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 10 vers 4. 2 Korinthe 10 vers 4. Ja, het geraden evangelie is geen grap. We zeggen wel eens, het is gratis, maar niet goedkoop. Want heeft de Heer Jezus natuurlijk zijn leven gekost. En het is heel fijn, maar het is ook iets wat strijd oplevert. En hoe, ja, dan heb je het zwaard van de geest. En Paulus heeft daar natuurlijk voortdurend mee te maken gehad in zijn leven. Dus wat zegt hij in 2 Korinthe 10, in vers 2. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijn, die niet stout mogen zijn, met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben, tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees handelden. Dan kunnen mensen natuurlijk beschuldigen, ja, je handelt naar het vlees. Dat kan gauw gezegd worden. Je handelt naar het vlees. Daar werd Paulus van beschuldigd. Dan zei hij soms wel, nou, ik kom dan en dan. Maar ja, dan werd hij verhinderd en dan kwam hij niet. Ja, dan zei hij, ja. Dan zegt hij, eerst zegt hij dit en dan doet hij dat. Nee, Paulus zegt, wacht eventjes. Want wandelende in het vlees, oké, ik wandel in het lichaam natuurlijk, dat is het vlees. Maar voeren wij de krijg, de oorlog, niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Door God tot nederwerping der sterkte. Dus hij zegt niet vleeselijk, maar krachtig. Dus met andere woorden, als vleeselijk is het zwak. Maar het is krachtig door God. En dan kunnen we de sterkte nederwerpen. Dat zijn die overheden en de machten. Daar moet je aan denken voortdurend. Altijd aan hem voortdurend. Altijd aan hem denken. Dat is je strijd. Terwijl wij, kijk, en dan? Wat is dat dan? Omdat wij de overleggingen te nederwerpen. Dus de overleggingen des hartes, ja. Die moeten tenedergeworpen worden. Want anders word ik tenedergeworpen, ja. Nee, de overleggingen moeten tenedergeworpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. Nou, wie doet dat? Dat is Satan. En alle gedachten, ik dacht hier. Alle gedachten. Gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Alle gedachten. Nou, we weten allemaal, onze gedachten kunnen alle kanten op gaan, hè. en onze emoties. Je hart gaat alle kanten op. En het kan alleen maar, je moet ze gevangen leiden, ja, tot de gehoorzaamheid, niet aan Christus staat hier, maar van Christus. Dat is een verschil, hè? Gehoorzaamheid van Christus. En zo breng je die bij hem in gevangen. Dan denk je, ja, wat is de gehoorzaamheid van Christus dan? Maar de strijd is dus niet vleeselijk, maar is geestelijk en krachtig door God, zie je? Het is de strijd die wij alleen kunnen voeren met hem, tegen Satan. Want in ons vlees kunnen wij dat echt wel vergeten. En ons vlees is, als de wapen voor mij vleeselijk is, en ik maak ervan, de strijd is tegen vlees en bloed, dus dan word ik persoonlijk, dan is het zwak. En dan vallen alleen maar slachtoffers, waaronder jijzelf. Maar hou ik het van tegen de overheden en de machten, en ik kom met het zwaard van de geest, kijk, dan blijf ik staan. Dan neem ik de wapenrusting aan. En dan breng ik al die gedachten die me alle kanten op gaan. Kijk, Gods woord is neutraal, objectief, dat is mijn standaard. Dat gaat niet elke keer zo. En dan breng ik daar aan mijn gedachten in gehoorzaamheid daaraan. Nou, ga even naar Filippenzen. De gehoorzaamheid van Christus is een, vind ik zelf altijd heel mooi beschreven in Filippenzen 2, vers 6 en 7. En dan in de context van 1, 2, 3, 4, 5. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, vers 1. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Oké, als die er zijn, dus ze zijn daar. Dat zeg je wel eens zo, hè? Als jij mijn zoon bent, dan zou je dat niet doen. Maarten? Ik zeg zomaar Maarten, maar ik kan niet de naam noemen. Dat kan een vader zeggen. Nou, je bent mijn zoon. Dus als je mijn zoon bent, dan zou je dat niet doen. Dus indien er enige vertroosting is in Christus, nou, dat is het dus allemaal. Dan zegt hij in vers 2, al die dingen, vervult mijn blijdschap. Dus maak het compleet. Het is nog niet helemaal compleet. Vervult mijn blijdschap dat gij moogt. Kijk, en dat ontbreekt eraan. De eensgezindheid. Dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelens zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Want dat is natuurlijk 99% de oorzaak van dat er geen eensgezindheid is. Dat is die motivatie weer, hè. Waarom doe je dingen? Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Ja, dat is tegenovergestelde van trots. Achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. En een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen. Je mag ook op het jezelf kijken, natuurlijk. Er staat niet van, je bent een nul. Je moet zelf, nee. Zie niet op het zijne, maar ook op hetgeen des anderen is. En dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Zie je, dat gevoelen moet in ons zijn. Want dat gevoelen, dat hebben wij van nature niet in ons vlees. Dan is het natuurlijk ik, ik, ik. Nou, Christus, die was wel zo. Ja? Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, dus hij was God. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is aan de mensen gelijk geworden. Dus de schepper is gelijk geworden aan zijn schepsels. Maar hij is nog veel minder dan hun geworden. En in de gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Kijk, hij heeft het gedaan, hè? Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf laten gevangen nemen. Echt niet zo van dat de mensen hem even te pakken hebben gehad. Het is alleen maar omdat hij zichzelf aangaf. En toen is hij heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Nou, dat is de beschrijving van de gehoorzaamheid van Christus. Dus wij moeten alle gedachten gevangen brengen onder gehoorzaamheid van Christus. De Heer Jezus had ook al in gedachten, hoor, toen hij naar het kruis ging. Daar zegt hij toch aan van, Vader, indien het mogelijk waren. En hij kwam juist daarvoor. En toch, ja, zijn gevoelens, daar zie je ook dat hij net zo mens was als hij, alleen niet gezondigd, is er een andere mogelijkheid dan graag, want dit is zo vreselijk wat er gaat gebeuren. Hoe word ik geperst tot dat het volbracht zijn? Nou, later heeft hij gezegd, het is volbracht aan het kruis. En hij is toch gegaan, want niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus de gehoorzaamheid van Christus, mijn gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus brengen, is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan vraag je in zo'n situatie af, wat is de wil van God? Waar moet je dan zijn? Bij het woord van zijn genade, want daar vind je het. En dan ban je de hele strijd tegen vlees en bloed uit, want dan breng je het bij de Here en heb je het zwaard van de geest. En dat is wat jou zorgt dat je staande blijft. En dan vermijd je ook dat je het persoonlijk maakt, want dan is het een strijd tegen vlees en tegen de macht en de overheden. Want dat is namelijk de strijd. En niet anders hoor. Dus ja, kijk ook even in Filippenzen 4 vers 8. Dus alle gedachten gevangen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Nou, we hebben net die Filippenzen 2 gezien, maar kijk, Paulus, wie spreekt er namens Christus ook? We kunnen Christus zien in de evangelie, dat hij daar aan het kruis, wat hij daarheen gaat. We kunnen zelfs in de psalm lezen wat hij dacht, en ook in een aantal andere teksten, dat daarover geprofiteerd is, wat hij bad tot de Vader, dat kun je zelfs ook lezen. Maar Paulus spreekt over de gehoorzaamheid des geloofs. En dat is ook de gehoorzaamheid van Christus. En hij, aan hem is geopenbaard het evangelie van Gods genade. En daar is in geopenbaard, ja, wat is nou gehoorzaamheid aan Christus, ja? Nou, Paulus zegt in vers 8, Filippenzen 4 vers 8. Voorts broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo enige deugd is en zo enige lof is, bedenk dat, zie je? Het begint met bedenken. Waar zit jij met je denken? Waar zijn jouw gedachten? Nou, we zijn allemaal mensen, dus ja, de wereld trekt, zeggen we wel eens. Maar ja, onze zondige natuur, die trekt naar de wereld, ja. Ik bedoel, ik hoef er niet aan mee te doen, toch? Maar kijk, waar zit jouw denken? Al wat eerlijk, rechtvaardig, rein, lieflijk en weluit. Nou, als ik naar de wereld omheen kijk, dan zie ik dat niet. Maar ik zie het wel in Gods woord. En daarom is het belangrijk dat het woord van God rijkelijk in je woont. Dat je dat leest, want dan wordt je in je denken wordt dan vernieuwd. Als je dat niet doet, dan wordt je denken op een andere manier vernieuwd. Nou ja, dat wil zeggen met de dingen van de wereld. Want wat wordt jouw denken door beïnvloed? Nou ja, jezelf natuurlijk. Maar voor de rest, alles wat je meemaakt, alles wat je hoort en wat je ziet. Nou, hoe ga je daartegen te weerstellen? Nou, dus op één manier, dit. Wordt veranderd in uw denken. En dan zie je vers 9. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt. Doet dat. Doet dat gewoon. En God is vrede zal met u zijn. Dus heel simpel. Dus dit, oké, dit zegt Gods woord. Dat is wat ik moet doen. Oké, dan ga ik dat doen. Dus ik bedenk dat. Ik zie dat het klopt. En dan doe ik het. En kijk, dan heb ik de God is vrede, die is met mij. Wat is dat? De God is vrede is met mij. Dat betekent, zijn vrede heb ik dan in mijn hart. En dat is ook een kracht. Ja? Dat is ook een kracht. Voor in die situaties. Dus ja. Dus dat is het zwaard des geestes wat wij moeten gebruiken. Ga mee naar Galaten 6 vers 6. Galaten 6 vers 6. Gaat weer over het woord, hè? En dan zegt hij, en die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Nou, hier zegt hij in feite, degene die dus de broeders en zusters leert, ja, die moet ook door degene die onderwezen door hem worden, onderhouden worden. Nou, daar gaat het mij nu even niet om. Maar het gaat mij om die onderwezen wordt in het woord. Wat staat daar? Dat het woord moet onderwezen worden. Het woord moet geleerd worden. Dat is waar het om gaat. Dat zegt hij tegen de gelaten. En de gelaten, die hebben zich laten leren door anderen, waardoor ze dus naar de wet gingen van de genade zijn afgevallen. Maar die onderwezen wordt in het woord. Dus het woord moet geleerd worden. Het moet natuurlijk recht gesneden worden. Nou, dat is ook een onderdeel van het leren. Wat Paulus de apostel is. Maar het moet geleerd worden. En dat betekent dus niet wat je tegenwoordig vaak ziet. Entertainment bijvoorbeeld. Of groepjes, praatgroepjes of entertainment. Kijk maar om je heen. Het is allemaal natuurlijk om mensen te trekken. Of mensen te behouden. Ja, in gemeente. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden. Dat wil zeggen, het moet aantrekkelijk gemaakt worden aan het niveau van misschien wel van vleeselijke mensen, gelovigen. Maar dat, zo is het niet. Nee, helemaal niet. Nee, het woord moet geleerd worden. Dat staat dus bovenaan. Dat is dus niet om mensen te behagen, om mensen te trekken. Want dan moet je inderdaad heel veel wijn, water in de wijn gaan doen om... Ja, want je weet zelf wel hoe dicht je bij Gods woord blijft met genadeboodschap. Ja, dan wordt de gemeente helaas niet groter van. Dat is helemaal de situatie. Daar zeg ik niet mee dat er natuurlijk niet gelukkig is. Het lichaam van Christus is wel heel groot. Dat zijn mijn... Hoe zegt hij het ook weer? De huisgenoten? Nee, de... Hoe zegt hij het nou, joh? Even kijken, hoor. Hè? Testie? Huisgenoten Gods, ja, zijn dat. Maar je hebt ook huisgenoten des geloofs. Dat is wat anders. Huisgenoten Gods, dat is het lichaam van Christus. Maar de huisgenoten Gods, dat zijn degenen met wie ik de eenheid des geestes heb. Met wie ik het onderlinge geloof heb. Die ook de apostel Paulus volgen. En dat is natuurlijk wat er geleerd moet worden. En dat moet natuurlijk recht gesneden worden. En dan weet je ook dus wat je geloven moet. Kijk, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is Apollos, Handelingen 18. Apollos was, ja, als ik dat lees, dan ben ik altijd onder de indruk. En dat waren zij ook. Als je dit leest al, over hem, en hij maakt indruk. In die paar woorden, wat zal het dan niet zijn als hij daar was, ja? Kijk, Handelingen 18 vers 24... En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte in Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze. Te Efeze, dat is, ja, nadat Paulus natuurlijk de Efeze, de ouderlingen, had gewaarschuwd. En machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren. Maar, wetende alleen de doop van Johannes. Nou, dat was natuurlijk, dat klopt natuurlijk niet. Dat was niet voor de bedeende genade. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als ze hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als zij wilden naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijn, heeft veel toegebracht aan degene die geloofde door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schrift dat Jezus de Christus was. Je ziet hier dus, hij was vurig van geest, hij was machtig in de schriften en hij leerde naastelijk de weg des Heren. Alleen hij wist niet beter, hè? Maar was wel naastelijk echt aan het leren, het woord leren. Dat vind ik mooi dat daar staat, echt krachtig. En dan ging die vrijmoeder spreken, maar ja, toen kwamen Aquila en Priscilla en die hoorden, dat klopt niet. En die hebben hem apart genomen, een echtpaar dus, hè, man en vrouw, en hebben hem dus de weg nauwkeuriger uitgelegd. Dan hebben ze met het woord hem geleerd hoe het precies zat. En wat was Apollos? Was hij hoogmoedig? Nee, hij heeft zich gebogen en hij heeft gezien en heeft het aangenomen. En toen is hij dat gaan verkondigen. En hij heeft zelfs veel toegebracht aan degene die geloofde door de genade. Dus toen ging hij het genade-evangelie verkondigen. Hij zag dat het was fout. Toen is hij dat gaan verkondigen. En hij heeft veel toegebracht. Dus hij zag wel resultaat. Nou, en hij overtuigde ze ook in het openbaar. En dan bewijzende, kijk, door de schriften dat Jezus Christus was. Dus hij leerde de schrift. Dus daarom, het woord moet onderwezen worden. Dat heeft effect, dat zie je, hè? Bij mensen die geloven. En je krijgt ook vrijmoedigheid door het woord. Daarom moet het woord ook in je wonen. Je krijgt vrijmoedigheid om erover te spreken. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld in Handelingen 4 vers 13. Nou, denk aan Petrus, ja, die had al een grote mond altijd, toch? Handelingen 4 vers 13, wat staat daar? Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En vernemende dat zij, kijk, ongeleerde en slechte mensen, dat wil zeggen, eenvoudig, ja, onontwikkeld misschien, het waren maar gewone vissers. Maar ze stonden daar tegenover de geleerden, de theologen, die wisten toch precies hoe de schrift in elkaar zat. Dat waren de leraars. Maar ja, dat waren wel ongelovigen, want ze vervolgden de apostelen en later Paulus. En ze verwonderden zich, want ze zagen de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En toen zagen ze dat zij met Jezus waren geweest. Het waren ongeleerde, eenvoudige mensen. En nu waren ze vrijmoedig. Nou, Petrus, denk nog, hè. Hij heeft de Heer Jezus toen... Toen had hij geen grote mond meer. Heeft hij drie keer, heeft hij hem verraden. Drie keer. Dus ja, toen was hij niet zo vrijmoedig. En nou zie je hem sinds Pinksteren, heeft hij de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat hij vrijmoedig het evangelie verkondigen. En zij staan voor de raad en ze zijn niet bang. En hij zegt zelfs in vers 19, maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat is die vrijmoedigheid. Dus ze zijn niet bang, ze staan ervoor, maar we spreken het woord met vrijmoedigheid. En we laten het niet en we laten ons niet intimideren, want het is belangrijk om naar God te luisteren, dan naar de mensen. Nou, dat is dus die vrijmoedigheid die zij hadden en die wij natuurlijk ook moeten hebben. Want wat betekent vrijmoedig? Dat betekent eigenlijk openlijk erover kunnen praten of durven te praten. Dat betekent ook in vertrouwen. Je hebt vertrouwen. He, dan, als je geen vertrouwen hebt, dan durf je niet te praten. En je durft het ook. Het is ook, met geloof te maken. Kijk in Hebreeën 13. Hebreeën 13. Het woord vrijmoediglijk. Het moet geleerd worden. En dat wij daardoor ook vrijmoedig hierover durven te spreken. Kijk, ik heb geen vrijmoedigheid nodig om met jullie erover te praten. Nee, dat is niet zo. Dat zou wel raar zijn, zeg, met je broeders en zusters. Je hoeft toch geen vrijmoedigheid te hebben? Misschien dat je zenuwachtig bent als je zegt, dat had ik vroeger ook hoor. Dat door van mij vroeger, nou ga jij preken? Nou, ik durfde gewoon niet. Nou, dat is wel veranderd, maar goed, dan ben je de eerste keer, dan ben je natuurlijk nog zenuwachtig. Maar ja, na zoveel jaren ben je dat niet meer. Ik ben wel geconstateerd natuurlijk, ik bereid wel goed voor. Dat is wat anders. Maar vrijmoedigheid? Nee. Nee, dat heb je meer te maken met de tegenstanders, ja. En zeker met gelovigen, dat kennen we allemaal. Dan heb je vrijmoedigheid nodig. In Hebreeën 13 vers 5, dat zegt de Hebreeërs. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Nou, dat is ook een goede raad voor ons nu. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dus ik zal altijd bij jullie blijven. Ik zal altijd achter je. En dan? Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mijn mens zal doen. Kijk, dat heeft met vrijmoedigheid te maken en de vrees, ja. Ze weten, de Heer zal ons niet begeven, hij zal me niet verlaten. En daardoor durf ik vrijmoedig te zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Ja. Dat is vrijmoedigheid. Ik zal niet vrezen wat de mens mij zal doen, want de Heer is mijn helper. En ik heb vrijmoedigheid dat nu te zeggen. Ik heb vertrouwen, want ik weet dat... waar moeten wij eigenlijk... Ja, wij hoeven ook nergens bang voor te zijn, toch eigenlijk? Want waar we heen gaan is alleen maar beter. We gaan alleen maar vooruit, toch? Maar goed, we hebben allemaal natuurlijk onze emoties. En er waren Joden ook die geloofden in de Heer Jezus, maar het niet durfde vrijmoedig te zeggen vanwege de vrees voor de Joden. Daar waren ze bang voor. En Petrus had het op een gegeven moment ook. En later niet meer. Hij wist natuurlijk op een gegeven moment, de Heer Jezus heeft hem alles uitgelegd. En toen heeft hij de Heilige Geest ontvangen en toen sprak hij vrijmoediglijk. En in Efeze 26, maar goed, dat geldt voor ons dus ook. Efeze 26, ik weet ook wel, Paulus vraagt ook voor hem, dat we ook voor hem bidden. Ook vanwege dat hij het woord van de verborgenheid zou verkondigen. Want kijk, in vers 19, dat gaat hij door op dat, hij zegt in vers 18 dat ze moeten bidden voor de heiligen. En dan voor mij, ook voor Paulus dus, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Waarover ik een gezant ben in een keten. Hij zat dus vanwege de verkondiging van de verborgenheid, zat hij gevangen. Maar dat hebben wij hier nog niet. Maar daar ben ik een gezant van in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamd te spreken. Ja, wij zijn gezanten van Christus, toch? En het betaamt ons ook te spreken, de verborgenheid. Waaronder het evangelie van Gods genade is. Dat is het evangelie van zijn genade. Dat je aan iemand het evangelie vertelt van zijn redding. En toch heb je daar vrijmoedigheid nodig. Paulus had het ook nodig. Maar toch nu weet je wat je gelooft, toch? Het is je geleerd. Ik weet ook nu wat ik geloof. Ik weet nu zuiver en duidelijk en helder te zeggen wat iemand moet geloven om gered te worden. En dat weten we allemaal als het goed is. Nou, het is meer die stap die je misschien moet maken. Maar goed, dat heeft met geloof te maken. Maar je weet wat je gelooft. Ja? En toch, ja, dat doe ik zelf ook altijd. Als ik naar een klant ga, dan bid ik ook altijd of ik vrijmoedigheid mag hebben om het evangelie aan die persoon te vertellen. Ja? Want dat heb je ook nodig. En dat had Paulus nodig. En dat hebben wij ook nodig. Hij zit daar in de gevangenis. Hij bidt dat hij de juiste woorden dat hij zal hebben om zijn mond te openen, om dat met vrijmoedigheid de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Daar moet je vrijmoedigheid voor nodig hebben. Niet als je gewoon vertelt van, nou ja, de Heer Jezus is een goed voorbeeld. We hadden hier ook in Zwarsheim een grote parkdienst. Vorige week weer, dat is traditie geworden. En dan is de dominee, dat is de kerk waar ik uitkom. En dan de katholieke kerken, die staan daar gezamenlijk, gebroederlijk bijeen. En iedereen die komt dan, die gaat daar zitten. Is het wel heel leuk gebeuren. Ik zou er vroeger ook gezeten hebben. En met mooi weer, en midden in het park, hartstikke leuk. En dan is het natuurlijk allemaal eenheid. Maar de gekruisigde Christus wordt niet verkondigd, hè. Dus ze hebben de eenheid niet in de verborgenheid. Maar gewoon in elkaar. En de volgende zondag, ja, dan gaat iedereen weer naar die kerk en naar de andere kerk. Dan is de eenheid is weer weg. Nou ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen van hetzelfde, want dan loopt ook iedereen, en op Urk ook zo. Nou, wij hebben hier maar een paar kerken, maar het is overal zo. Ja? Dus ja, daar heb je nog geen vrijmoedigheid nodig, want er wordt gewoon verteld, ja, iedereen is hier welkom en we moeten goed zijn voor iedereen. En nou ja, dat is een boodschap, die vertelt de socialist ook. Dus daar heb je geen vrijmoedigheid voor nodig. Maar je hebt wel vrijmoedigheid nodig vanwege de verborgenheid. De gekruisigde Christus. Want dat is een dwaze boodschap. En dat is eenmaal zo. Dus ja, het woord, je moet geleerd worden. Daardoor weet je wat je gelooft. Ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Je verkrijgt daar ook vrijmoedigheid door. Omdat je weet wat je moet geloven. Maar je moet de vrijmoedigheid wel gebruiken. Dus ja, het zit een beetje van, we hebben allemaal. En toch, als je vrijmoedigheid gebruikt en je denkt net zoals die Hebreeën wat we net lazen, God is mijn helper, ja, en hij zal altijd bij me blijven. Ik heb de schepper van hemel en aarde, de almachtige God, aan mijn kant. Als je daar even over nadenkt en over jouw positie als gezant en de andere persoon die naar de hel gaat, en dat je denkt, ja, ik heb een geweldige boodschap voor hem. En dat je dan het geloof die stap zet. En dan zal je altijd zien dat je altijd over het algemeen een goed gesprek hebt. En dan ben je daarna altijd weer blij dat je het gedaan hebt. Tenminste, ik spreek even vanuit eigen ervaring. Nou, 2 Korinthe 5 vers 19. Gods woord verzoend. Ja, het woord over het woord. Wat zegt het woord over het woord? Nou, het woord, 2 Korinthe 5 vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het gaat een beetje voort op wat ik net gezegd heb. Het woord der verzoening is in mij gelegd. Dus dat weet ik. Wat is het woord der verzoening? Nou, je hebt allerlei soorten evangelies. Je moet je bekeren van je zonde en dan de Heer Jezus aannemen. Nee, dat is niet zo. Je moet gewoon Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Dat is het evangelie wat je moet geloven. En dat is het woord der verzoening. En dat kennen wij allemaal. En dat brengt dus de vrede, ja. En dat is alleen in Christus. En het woord van God, het woord der verzoening, heeft de hele mensheid redbaar gemaakt. Toch? Allemaal, iedereen is te redden. En dat is zo geweldig met dit evangelie. Want we waren, kijk in Romeinen 5. Romeinen 5, ja. Romeinen 5. Ik zou zo zeggen, ja, nu in de bedenking der genade, het woord verzoend, ja. Als je het juiste evangelie vertelt, dan brengt dat verzoening. Want Christus heeft de wereld met zichzelf verzoend. Door de dood aan het kruis. Dat heeft hij gedaan. Genade en vrede zij u. Dat is nu de houding van God. En in Romeinen 5, vers 9, dan zegt hij ook, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Vers 10, sorry. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend. De hele wereld is in vijandschap. En God heeft zichzelf met hun verzoend. Door de dood van zijn zoon. Maar veel meer zullen wij Dan ben je nog niet gered, hè? God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat maakt al verzoenen ervan. Oh, iedereen is gered. Nee, verzoening is geen vergeving. Vergeving ontstaat na de verzoening. Dus je moet je wel laten verzoenen. Dus God heeft zich met de wereld verzoend, met die vijanden, ja. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En dan zegt hij, veel meer nu zullen wij verzoend zijnde. Dat is iemand die heeft zich laten verzoenen. Dan is die verzoening tot stand gekomen. En dan zie je behouden worden door zijn leven. Ja, hij is opgestaan. Hij stierf voor je zonde en hij is opgestaan uit de dood. En wij, eenmaal verzoend zijnde, zijn wij behouden door zijn leven. En dat is het evangelie wat wij nu verkondigen. En dan ben je, ja, dan ben je dus verzoend en heb je vrede met God. Dat is het woord der verzoening. Nou, dan hebben we nog een aantal teksten. Wat zegt Paulus over het woord van Christus? Wat moet dat? Rijkelijk in ons wonen. Rijkelijk. En dat betekent, nou ja, dit is de Bijbel. Het woord van Christus, denk ik zelf dat hij vooral bedoelt de brief van Paulus, maar hij zegt het ook verderop in Efeze, wordt vervuld met de Heilige Geest. Ja, dus de hele Bijbel, we lezen de hele Bijbel, alle schrift van God ingegeven. Dus dat is ook goed om te doen. Ja? Maar als je moet kiezen, dan gaat het om het woord van Christus. Dan gaat het echt om de brief van Paulus. Ik lees zelf ook de hele Bijbel en ik vind het fijn om te doen. Maar toch, je ziet in alle situaties elke keer het woord van Christus, de brief van Paulus. Dat moet rijkelijk in je wonen. Niet gewoon in je wonen, maar rijkelijk. We weten allemaal wat rijk is, ja? Dat is heel veel. Nou, dat gaat niet vanzelf. Dus dat moet je lezen. Ja, dan lees je misschien een keer geen krant of een blad of geen tv. Dan ga je gewoon de Bijbel echt lezen. Nou, Colossenzen 1, vers 25. Het woord van God is af. Dus wat je in je hand hebt, is een complete Bijbel. Colossenzen 1, vers 25. Hij spreekt in vers 26, 24 over zijn lichaam, de gemeente, dat zijn wij. Welke dienaar, kijk, ik geworden ben. Dus wie is nou de dienaar van het lichaam van Christus? Je komt elke keer van die teksten tegen dat je denkt, hey, dat is ook weer zo'n tekst. Ik zeg die. Dus er is maar één apostel die de dienaar van het lichaam van Christus is. En dat is Paulus en niet de 12. Na de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Te vervullen. Het woord van God was dus nog niet vol. Het was nog niet compleet. En Paulus heeft het woord van God compleet gemaakt. En dit is het woord van God, hoor. Dus voor Paulus had je dus alleen maar, ja, tot en met Malachi. En toen heb je natuurlijk de evangelie die geschreven werden. En dan had je daarna, vanaf Hebreeën tot en met Openbaring gehad. Maar goed, God heeft Paulus geroepen. En dat is de bedenkende genade waarin wij nu leven. En dat maakt het woord van God helemaal compleet. Dus degene die eigenlijk de brief van Paulus overslaan, sorry, dat zijn nou precies de brieven die voor jou zijn, voor het lichaam van Christus. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle geslachten, van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En daarom zeggen we ook altijd, ja, ik heb nu zicht op het hele plan van God. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Er komt, het woord is af. En in eerste instantie begrijp ik Gods plan, zijn hele plan. Maar ook waarin ik nu leef, het hemelse plan, dat ik daarvoor ben. Daar is het lichaam van Christus voor. Maar ik begrijp ook zijn hele profetische plan wat hij heeft met het hele universum en de wereld. Voor straks en voor in de toekomst. En waar ik deel van uitmaak. En dat is nu compleet. Dus met andere woorden, wat iedereen ook zegt. Ik hoorde het vanochtend nog iemand zeggen trouwens. Ja, en toen zei God tegen mij. Ja, dan bedoel, ja, als je zegt, en je citeert een tekst, dan zeg je, oké. Maar God spreekt niet gewoon zomaar. Er is ook geen engel die je ziet, ook niet Christus die een openbaring geeft, of een visioen. Dat is allemaal niet, dat is er niet, want het woord is af, is compleet. En daar hebben wij voldoende aan, en dat is in staat om godzalig te leven, mits zij het woord recht snijden. Laatste tekst is Johannes 1. Johannes 1. En ik weet nog goed dat bij mij thuis, en er was een keer een oom op bezoek. En toen lazen deze tekst. En toen zei hij, je moet nagaan, die zat zijn hele leven in de kerk. Ik weet eigenlijk niet of hij gered was, maar dat weet ik gewoon niet. Maar dit was de tekst, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Ja, maar wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Ja, precies. Dat zeggen we allemaal. Dat weten we toch? Dus als iemand zegt, wat onbegrijpelijk, wat staat daar? Het is zo duidelijk als wat. En in vers, even kijken, 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja. En wat heerlijk dat wij die mogen kennen, toch? Christus is het woord van God. En hij spreekt nu via de Paulus tot ons. Ja, en dat is alles wat we nodig hebben. Maar het gaat om hem. Hij is het woord van God. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, voor deze woorden. Dat wil zeggen, de woorden uit uw woord. Wat ons opbouwt en krachtig maakt. En ook heel erg verblijd, maar dankbaar maakt, Vader. Daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.